De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop bediend worden. Volgende week zondag zal het leesdienst zijn. De diaconiecollecte is bestemd voor de noodhulp in Beirut. In ondertrouw zijn opgenomen Meeuwis Veldtoen en Willemieke Vlier. Hun huwelijk zal woensdag bevestigd worden in de dorpskerk te Roon door dominee G.R. Procee. Deze dienst begint om 3:30. Woensdagavond zal de manslidmatenvergadering gehouden worden. Bij het tekenen van de presentielijst krijgt u een stembriefje. Dat kunt u gelijk in het stemhokje invullen en inleveren. Graag een eigen balpen meenemen en wij vragen u op tijd te komen. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 116, het eerste vers. 116, vers 1. Wij stellen ons nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. En daarna lezen wij 2 Kronieken, hoofdstuk 32. En we lezen de versen 24 tot en met 33. Dat is 2 Kronieken 32, te beginnen bij vers 24. Maar eerst luisteren wij nu naar de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In die dagen werd Jehizkia krank tot stervens toe. En hij bad tot den Heere. Die sprak tot hem en hij gaf hem een wonderteken. Maar Jehizkia deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied, terwijl zijn hart verheven werd. Daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. Doch Jehizkia verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toornigheid des Heeren over hen niet kwam in de dagen van Jehizkia. Jehizkia nu had zeer veel rijkdom en eer, en hij maakte zich schatkamers voor zilver en goud, en voor kostelijk gesteente en voor specerijen, en voor de schilden en voor alle begeerlijk gereedschap. Ook schathuizen voor de inkomst van koren en most en olie, en stallen voor allerlei beesten en kooien voor de kudden. Daartoe had hij zich steden gemaakt, met schadesbezitting van schapen, runderen in menigte. Want God gaf hem een zeer grote haven. Dezelfde Jehizkia stopte ook de opperuitgang der wateren van Gihon en leidde ze recht af beneden naar het westen de stad Davids, want Jehizkia had voorspoed in al zijn werk. Maar het is al zo, als de gezanten der vorsten van Babel, die tot hem gezonden hadden om te vragen naar de wonderteken dat in het land geschied was, bij hem waren, verliet hem God om hem te verzoeken, om te weten al wat in zijn hart was. Het overige nu der geschiedenissen van Jehizkia en zijn goeddadigheden, zie, die zijn geschreven in het gezicht van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek der koningen van Juda en Israël. En Jehizkia ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de hoogte van de graven der zonen van David. Daartoe deden gans Juda en de inwoners van Jeruzalem hem eer aan in zijn dood. En zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats.
Gemeente, het gelezen schriftgedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. In de voorbeden gemeente willen wij denken aan broeder Kraaienveld, die maandag in het Erasmus ziekenhuis wordt opgenomen. Er wordt geprobeerd of hij opnieuw gedotterd kan worden. We willen bidden voor Hester Verbaas en ook voor zuster Visser Brand, de vrouw van dominee Visser, die woensdag in het ziekenhuis bestralingen zal ondergaan. We willen ook de Heere danken dat broeder Beukers weer thuis mocht komen en over enkele weken een pacemaker zal krijgen. Zo hebben de dokters het voorgesteld. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O heerlijke en dierbare God, Gij die trouw zijt en trouw houdt aan uw woord, Gij die uzelf een gemeente vergadert en u vergadert die gemeente rondom uw onfeilbaar woord. Wij zeggen u er dank voor dat u bezig bent uw kerk te vergaderen en uw kerk te onderhouden. En Heere, zo mogen wij u danken dat wij ook vanmorgen samen mogen zijn in uw huis. Al is het niet met heel de gemeente, maar dat we toch met een deel van de gemeente hier in de kerk mogen zijn. Heere, gedenk heel de gemeente, ook hen die thuis met ons verbonden zijn. Geef ook daar bij de kinderen dat ze zullen opletten en luisteren. En geef dat het woord dat gesproken wordt ook ingang mag vinden in hun harten. Heere, gedenk heel de gemeente. Gedenk ons zoals we hier samengekomen zijn. Heere, wil met uw woord en geest toch krachtig en heerlijk werken. Wat zijn wij toch diep afhankelijk van de werking van uw geest. En wij geven u veel reden en oorzaak dat u ons zou verlaten. Maar Heere, wilt u dat niet doen? Wilt u onze overtredingen niet gedenken? Maar wilt u zien op het volkomen werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus? En wilt u om zijnentwil dat woord gestand doen zijn in ons leven, maar bij u is vergeving? Heere, doe weg al onze zonden, al onze ongerechtigheden. Ook al is er zoveel wat wij gedacht hebben en gesproken en gedaan hebben, wat niet in overeenstemming was met uw wet. We belijden u, Heere, dat door onze val in Adam wij ook steeds weer terugvallen in zonde. En dat we ook zelf niet bij machten zijn om de zonde tegen te houden. Maar dat is geen verontschuldiging. Dat verergert onze schuld. Want Heer, u hebt ons eens zo geschapen dat wij het kwaad en de zonde konden tegenhouden. Maar wij zijn expres bewust afgevallen van u. En dat is in Adam en Eva gebeurd. Maar dat bevestigen wij dagelijks in ons leven. En zo, Heere, doen wij belijdenis van onze zonden, onze overtredingen. En we zeggen het u, Heere, dat wij niet de moeite waard zijn om aangezien te worden. Maar Heere, omdat u barmhartig bent, langmoedig en groot van goedertierenheid, omdat u zo vol liefde bent dat u uw Zoon hebt gegeven als een volkomen losprijs en verzoening, daarom bidden wij u, wees ons genadig. En Heere, ook al hebben we zoveel niet gedaan wat we wel hadden moeten doen, dat we u niet lief gehad hebben zoals we dat hadden moeten, wil toch, Heere, uit genade op ons neerzien en uw zegen geven over heel deze gemeente. Wij bidden u dan om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt u zondaren in het hart grijpen, hen die nog voor eigen rekening voortleven, die nog onbekeerd zijn. Heere, wilt u ze in het hart grijpen, hen laten zien hoe leeg hun leven is, hen laten voelen en ervaren dat ze schuldig staan tegenover een goeddoend God, dat u hen nooit enig onrecht gedaan hebt, maar dat zij wel u groot onrecht aandoen. Heere, laat het toch zo verootmoediging mogen zijn en vernedering, en laat het tot bekering mogen leiden. Heere, wilt u het geestelijke leven schenken en het ook verdiepen bij uw volk en kinderen. Heere, laat er een groei mogen zijn in het zondebesef. Maar laat er ook een groei mogen zijn in het besef dat u, Heere Jezus Christus, een volkomen zaligmaker bent. En dat er zo steeds meer plaats in ons hart en leven mag komen voor u. Heere, wil in uw gunst ook de kerkenraad gedenken van de gemeente. Geef haar wijsheid en genade, ook nu dominee Visser alweer verschillende weken geleden bevestigd is in Driebergen. Heere, gedenk de gemeente, nu ze na bijna 20 jaar vakant zijn, en nu er wanneer het komende week een vergadering gehouden wordt, geef dat daar biddend naartoe gegaan wordt, en dat ook biddend de stem wordt uitgebracht. En kon het zijn, Heere, wilt u een dienaar aanwijzen die ook met volle vrijmoedigheid het beroep zou mogen aanvaarden en dat deze gemeente gezegend zou worden. Heere, wilt u uw trouw en uw naam en uw genade hier verheerlijken. Zegent u de kerkraad in alle beslissingen, in alle omstandigheden. Geef broederlijke liefde en verdraagzaamheid en onderling respect. En geef, Heer, dat de vreze Gods aanwezig mag zijn, ook tijdens de vergaderingen. En dat zo er rust en aangename vrede mag zijn en dat door heel de gemeente door mag gaan. Heere, heb dank voor alles wat u geschonken hebt in het verleden. Hoe u deze gemeente hebt gespaard en bewaard en gedragen. En dat u in alles hebt voorzien. Heere, wilt u ook zo blijven doorgaan. En hier geestelijk leven doen bloeien. Ja, zo bidden wij u om een opwekking. Ook in het midden van de gemeente. Waarbij wij vernederd worden en u verheerlijkt wordt. Waarbij je zicht mag zijn op u, de Heere Jezus Christus, en dat u een gestalte aanneemt in het midden van deze gemeente. Heere, we bidden u voor mevrouw Visser, nu zij komende week bestraald moet worden. Heere, ze had gehoopt en gedacht dat het anders zou zijn. Dat de tumor niet zou groeien. En de dokters hadden gezegd dat dat een reële mogelijkheid was. Maar het is anders gegaan. U hebt het anders geleid. Maar nou wilt u toch ook, Heere, met de beproeving voor de uitkomst zorg dragen. Wilt u dominee en mevrouw Visser in alles zeer nabij zijn. Dat ze het mogen ervaren, ook deze week als ze door de rivieren gaan. Dat de wateren hen niet zullen overstromen. En als ze door het vuur zullen gaan, dat de vlam hen niet zal verteren. Maar dat ze doorgeholpen zullen worden. Heere, geeft hen uw nabijheid. Want dat geeft ware rust. En zegen onze broeder daar in Driebergen. Dat hij daar samen met zijn vrouw tot rijke zegen gesteld zal worden. Heere, wij bidden u ook voor Hester Verbaas. U kent ook al haar omstandigheden. Heere, wilt u met uw Heilige Geest haar zicht geven op de Heere Jezus Christus. Dat hij de goede herder is. En dat zij die tot u vluchten en op u zien. Dat zij geen gebrek en geen gevaar hoeven te vrezen. Wilt u rust gebieden in haar hart en haar vrede schenken. Omarm haar, Heere, met uw liefde, opdat zij weer thuis zou mogen komen wat de hoop is. En dat het leven weer voort mag gaan. Laat ze het met u doen en wilt u haar ontfermer, haar schild en haar beschermer zijn. Heere, we bidden u ook voor broeder Kraaienveld, die maandag in het Erasmus ziekenhuis wordt opgenomen. Er is al verschillende keren eerder geprobeerd om te dotteren. En nu willen de dokters het toch opnieuw proberen. Heere, geef dat het mag gelukken. En geef dat onze broeder door alles heen uw vertroosting mag ervaren. Uw nabijheid. Want het is juist onder geestelijke druk en onder lichamelijke druk dat uw nabijheid zo ervaren kan worden. Wilt u dat hem schenken? Dat willen wij u ook bidden, Heere, voor zuster van Staveren, die in het verzorgingshuis is, in Salem. Heere, u weet al haar omstandigheden. En wij dragen haar en haar man u de Heere op. En bidden u om uw nabijheid. Uw troost, uw kracht, uw moed, uw sterkte. Heere, zij is in uw hand. Laat ze mogen ervaren dat dat goede handen zijn. En laat uw hand haar geleiden. Want de rechterhand des Heeren doet grote daden. Wil het ook in haar leven doen. Heere, we willen u ook bidden voor broeder Beukers. Broeder Beukers die thuis mocht komen en over enkele weken hopelijk een pacemaker mag ontvangen. Dat het toch mogelijk bleek, ondanks andere complicaties die aanwezig zijn. Heere, gedenk deze broeder. Schenk hem rust in zijn hart. Overgave aan u. En laat hij mogen ervaren dat u de God bent die trouw houdt en die nooit laat varen de werken zijner handen. Schenk hem, Heere, uw nabijheid en uw zegen in heel zijn leven. En zo, Heere, willen wij u bidden een zegen over heel deze dienst. Sterk uw dienaar in het preken. Help ons bij het luisteren. En geef dat wij belangrijke lessen mogen leren uit dit gedeelte, uit uw heilig woord. Van die oude godsman van vroeger dagen, koning Hiskia. Geen koning die zo geregeerd heeft als hij. Hij heeft in de vreze gods gewandeld. Maar hij was ook een mens, ook geneigd tot zonde. Heere, laten we hiervan mogen leren, O laat uw geest het mogen toepassen, dat het tot bekering mag zijn en tot verlevendiging. Heere, gedenk ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 56, de versen 4 en 6. 56, 4 en 6. Geliefde gemeente, wij lezen van koning Hiskia dat hij deed wat goed en recht en waarachtig was voor het aangezicht van de Heere zijn God. En zo was het ook. In de eerste maand van zijn regering heeft hij al de tempel geopend. Het was door zijn vader, koning Agas, gesloten. De regering van koning Agas was een ramp voor het volk van Juda. Maar de regering van Hiskia was een geweldige zegen. Er ging veel goeds uit van de regering van deze godvrezende koning. Al gelijk aan het begin van zijn regering heeft hij de tempel geopend, laten reinigen. De priesters werden geheiligd en er werd een paasfeest gehouden. En daartoe heeft hij uitnodigingen doen gaan door het Tweestammenrijk. Maar dat was niet genoeg. Er moesten ook uitnodigingen gaan door het Tienstammenrijk. En toen kwamen er ook verschillenden uit Zebulon en uit Efraïm en Manasse en Aser. Die kwamen in Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Dat was in jaren niet zo gebeurd. En toen was het daar zo goed in Jeruzalem, die 7 dagen paasfeest vieren, dat het volk wilde het nog een keer doen. Ze wilden 7 dagen eraan vastkoppelen, zodat ze in totaal 2 keer 7 dagen het paasfeest vierden. Dat was eens eerder gebeurd, bij de inwijding van de tempel. Toen werd het paasfeest gevierd bij koning Salomo en toen werd het ook 2 keer 7 dagen. Dat vond hier ook plaats bij koning Hiskia, dat kunt u lezen in het voorgaande hoofdstuk. En zo kwam er een opwekking, een revival vond plaats door heel het volk heen. En de afgoden werden afgebroken, hun altaren werden weggenomen. De geheiligde bomen, die bossen werden afgehouwen. Er kwam een opwekking onder het volk. En toen na deze gebeurtenissen kwam er opeens grote nood. Koning Sanherib van Assyrië, die kwam 4 jaar nadat hij aan de regering kwam in 701 voor de geboorte van de Heer Jezus, 705 moet ik zeggen, kwam hij aan de macht. En in 701, toen had hij zijn handen vrij nadat hij de koning van Babel had onderdrukt, dat hij de Assyrische macht kon handhaven, is hij gegaan naar het land van Israël en de omliggende landen. Ze hadden samen een bondgenootschap gevormd, waarbij ze steun vroegen van koning Tirhaka van Egypte. Er was een hele coalitie ontstaan om zich tegen Assyrië te verheffen. En toen kwam Sanherib met de regering en met zijn legers en heeft een strafexpeditie laten uitvoeren. En de ene staat naar de andere en de ene stad naar de ander viel voor koning Sanherib. En ook al kwam Egypte wel te hulp, het bleek allemaal nutteloos te zijn. En Hiskia deed ook mee met deze coalitie. Hij was een godvrezende koning. Hij vertrouwde op de Heere. Maar hier zien we dat Hiskia toch ook een mens was. Want hij heeft toch ook enigszins vertrouwd op Egypte. En daar ging de profeet Jesaja tegenin. U kunt het lezen in Jesaja 30 en hoofdstuk 31. Dat hij zei: wee degenen die afgaan naar Egypte en op Egypte vertrouwen en paarden halen vanuit Egypte. Want Egypte zal u geen nut doen. En dat heeft Hiskia ondervonden. Pijnlijk ondervonden. En toen kwam Sanherib sturen een gezantschap naar de stad Jeruzalem en riep hem tot overgave. Want wie van de goden van de volkeren heeft hun land kunnen redden? Denkt u dat uw volk, uw God, uw volk en uw stad kan redden? En daarna kwam er een brief van die koning Sanherib. En die heeft Hiskia uitgespreid in de tempel. En hij riep de profeet Jesaja om te bidden. Hij riep het volk op om te bidden. En hij ging zelf bidden. En toen vertrouwde hij niet meer op Egypte. Toen zag hij alleen maar op naar de Heere. En toen zei hij, al die goden hebben hun landen niet kunnen redden, want het zijn geen goden. Maar u bent de enige God van hemel en aarde. En u weet wat er gebeurd is. De Heere verhoorde. En een engel kwam. En sloeg in één nacht 185.000 Assyrische soldaten dood. En de schattingen zijn dat dat leger zo'n 200.000 man telde. En toen kon de koning van Assyrië afdruipen. En die Sanherib werd later door zijn eigen zoons vermoord, terwijl hij aan het bidden was in zijn afgodstempel. Assyrië is deze klap nooit te boven gekomen. En het duurde niet lang of Babel kwam op als de grote wereldmacht. Maar het gevolg van dit vertrouwen van Hiskia op de Heere was heel rijk voor Hiskia. Want de Heere zegende hem. En Hiskia kreeg aanzien in de toenmalige politieke wereld. Dat leest u hier in vers 23. En velen brachten geschenken tot de Heere te Jeruzalem. Want het blijkt nou toch wel dat de God van Juda machtiger was dan de goden van de Assyriërs. En daarom brachten ze geschenken aan de Heere. En ze brachten kostelijkheden tot Jehizkia, de koning van Juda. Hij werd voor de ogen van de heidenen rondom verheven. Hiskia kreeg respect. En de mensen zagen hem ervoor aan dat de koning van Assyrië verpletterend verslagen werd. En vervolgens beschrijft dan 2 Kronieken 32, het gedeelte dat wij gelezen hebben, hoe het verder gegaan is met deze godvrezende koning Hiskia. En wat u hier vindt in deze verzen, vindt u uitgebreider in 2 Koningen 20. En in Jesaja 38 en 39. Wij letten hier op dit gedeelte 2 Kronieken 32 wat u voorgelezen is. En we schrijven boven de preek Hiskia's beproeving. En we zien ten eerste zijn overdenking. En ten tweede zijn overmoed. En ten derde zijn overvloed. Hiskia's beproeving. Wij zien hier zijn overdenking, zijn overmoed en zijn overvloed. En zo lezen wij hier in vers 24 een samenvatting van Jesaja 38. Want hier in dit ene vers 24 staat wat er gebeurde met Hiskia. We nemen aan dat dit gebeurde nadat Sanherib verslagen was en weer moest afdruipen en zich terugtrekken. Toen werd Hiskia met al zijn aanzien dat hij had, hij werd beproefd. Hij werd zwaar beproefd. En soms geeft de Heere beproevingen in het leven. En waarom doet de Heere dat? Dat er moeite komt. Opdat de Heere zijn volk dichter aan zich wil verbinden. Beproevingen kunnen pijnlijk zijn voor het vlees. Maar toch kunnen ze tot zegen zijn. En dan wordt er gezegd, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. En ook ten tijde van de beproevingen sterkt de Heere zijn volk. En hij leidt hen door. Dat ze verder kunnen. Want juist wanneer er beproevingen zijn, worden er geestelijke lessen geleerd. Juist in beprovingen. Dan hebt u de Heere zo nodig. Dan wordt het gebed verlevendigd. En dan ziet u uitkomsten die de Heere geeft. Dan wordt het kleine wat er gebeurt al zo groot. Maar wanneer alles voorspoedig gaat, alles met welvaart is, dan worden er weinig geestelijke lessen geleerd. En er gebeurt niets in het leven bij geval. En zo had de Heer het bestuur dat Hizkia ziek werd. Hij werd ernstig ziek. En zo werd hij klein gehouden. Hij werd gelouterd. En zo komt er uit wat er bij Hizkia in het hart leeft. En wat leefde bij hem? Een verlangen naar God. Een verlangen naar Gods eer, Gods weg, de Gods zaligheid. Ja, dat leefde bij Hizkia, dat zullen we zo meteen zien. Hij werd ziek. We weten niet precies wat voor ziekte hij had, maar hij had een gezwel. En waarschijnlijk verergerde dat gezwel. En dat Hizkia daaraan zou sterven. Het werd hem ook aangezegd door de profeet Jesaja. In Jesaja 38 vers 1. In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem. En zei tot hem, alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Dus Jesaja zei tegen Hizkia dat hij zijn huis op orde moest stellen. Want God had bepaald dat hij nu zou sterven. En zo moet het zijn in het leven, gemeente. Dat u en ik, dat wij ons huis op orde stellen. Wij weten niet wanneer wij weggenomen zullen worden. Het kan plotseling gebeuren. Het kan snel gebeuren. Maar ons huis moet op orde zijn. Zodat wij kunnen sterven. En wanneer kan een mens sterven? Wanneer hij in Christus begrepen is. En daarom gelijk maar die vraag aan u en aan mij. Waar is uw leven op gefundeerd? Wanneer wij de Heere vrezen. En wij leren steunen op het volkomen werk van Christus alleen. Dan hebben wij geen houvast meer in onszelf. Dan verloochent u zichzelf. Dan is er in u geen gerechtigheid meer. En dan zijn al uw gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Maar dan wordt Christus alles voor u. Dan wordt hij het fundament van het leven. En wanneer dat zo is, dan kan een mens dit leven verlaten. Ook al is hij nog verbonden aan geliefden en staat hij volop in het leven. Maar eens komt dat moment voor u en voor mij. Zoals er velen ook hier, die hier geweest zijn. En nu al heen gegaan zijn. Zo komt dat ook voor u en voor mij. Hoe zal het dan met ons zijn? En wanneer dat moment er is dat wij dit leven moeten verlaten, dan behoort het zo te zijn dat we alles geregeld hebben. Niet alleen voor wat betreft het stoffelijke, maar juist voor wat betreft het geestelijke. We moeten onze zaken op orde hebben. De weg moet open liggen tussen de Heer en mijn ziel. En daartoe moeten we aan zijn voeten verkeren. Nu, in de gezonde dagen. Nu, wanneer u de gelegenheid hebt. Wanneer u nog de kracht hebt. Als u straks op uw ziekbed ligt, met koorts en met moeite. Dan hebt u geen kracht meer om te bidden. Maar nu is het de tijd om de zaligheid te zoeken bij de Heere. En als het nou sterven wordt, dan moet het niet zo zijn dat we dan nog alle stoffelijke zaken moeten regelen. Om daarna pas aan onze geestelijke zaken te kunnen denken. Want dan is het te laat. Het moet eigenlijk zo zijn dat als we moeten sterven, dat alles geregeld is. En dat er nog maar één zaak is wat gedaan moet worden. En dat is sterven. En dat zal voor Gods kinderen geen sterven zijn. maar een doorgang naar het eeuwige leven. Want Paulus zegt, het is beter om heen te gaan, om met Christus te zijn. Dat is verre weg het beste, want die in de Zoon gelooft, zal nimmer meer sterven in der eeuwigheid. Voor een kind van God ligt de dood achter hem en het leven ligt voor hem. En zo mag hij goede moed hebben door Christus. Hiskia ontving deze boodschap. En dan lezen wij in Jesaja 38 hoe hij gereageerd is op deze boodschap. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand. En hij bad tot de Heere. En hij zeide, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld. En wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende zeer. Waarom huilde Hiskia? Was dat omdat hij afscheid moest nemen van zijn geliefden? Nee, dat was het niet. Dat speelde wel een rol. Bij het sterven ook van Gods kinderen is er ook een losgemaakt worden van geliefden. En dat gaat gepaard met tranen en met verdriet. Maar daar huilde Hiskia niet om. Huilde hij omdat hij nog zo graag in het leven wilde blijven. Hij was nog ongeveer 39 jaar. Heer, ik kan nog wel veel langer leven. En juist nu gaat het zo goed. Ik ben in eer bij al de omliggende volkeren. Huilde hij daarom dat het om hemzelf ging en om zijn genot. En dat hij nog langer wilde genieten van het leven. Was dat het? Nee, dat was het niet. Wat was het dan? Hij had geen zoon. Hiskia en zijn vrouw hadden teleurstellingen moeten verwerken. En als u dat ziet tegenover de achtergrond, dat hij de Heere vreesde, dan wordt dat vrezen van de Heere wel heel bijzonder. Ondanks die teleurstellingen vreesde hij de Heere en wilde hij in Gods wegen gaan. Nee, er was geen boosheid. Er was geen krampachtigheid. Er was niet een willen forceren van de Heer om geef toch een kind. Nee, er was overgave. Maar Hiskia was koning. Hij stond in de lijn van David. En als hij nu geen zoon heeft, dan wordt die lijn afgesneden. En dan gaat er hem niet zozeer om dat er de zoon van hem koning kan worden. Maar het ging hem om de Messias. Want de Messias zou uit de lijn van David komen. En er waren nog wel andere familieleden nog van David. Waar dan de lijn waarschijnlijk wel door voortgezet kon worden. Maar de hele koningslijn was dan doorbroken. En de grote zoon van David moest komen. En daarom weende Hiskia. Het ging hem om God. Het ging hem om de zaligheid. Om de zaligmaker die komen zou. De Messias moest komen. En zo pleit Hiskia. Hij wordt niet boos, maar hij weent. Hij wordt een smekeling aan Gods genadetroon. En Hiskia keerde zijn aangezicht af van de mensen. Hij keerde zich naar de wand van zijn slaapkamer. En daar weent hij. En daar snikt hij het uit voor God. Moet hij dan nu al sterven? Wat zult ge dan doen met uw grote naam, Heere? Wat zult u dan doen met die belofte dat er altijd een zoon van David op de troon zou zijn tot in eeuwigheid? Heere, hoe zal het dan gaan met uw eer en met de zaligheid en met de verlosser die komen zou? En ik heb toch geprobeerd, al was het ook met gebrek en zonde, waar ik boven verootmoedigd heb voor uw aangezicht. Maar ik heb geprobeerd om in uw wegen te gaan. En als u mij nu in het midden van mijn jaren wegneemt, dan zal het ook overkomen bij anderen. Het maakt niet uit of je de Heere nu dient of volgt, of hem niet dient en niet lief hebt. Want eenerlei treft toch de rechtvaardige en de goddeloze. Dan maakt het allemaal niet uit. En wat zult u dan doen met uw eer en met uw naam? En zo weende Hiskia bitterlijk. En nou heeft de Heere vaker de gebeden van Hiskia verhoord. En nu gebeurt hetzelfde. De Heere hoorde dat roepen van Hiskia. En de profeet Jesaja moet terug naar die slaapkamer van de koning. En het mag hem aankondigen namens de Heere. Ik, zo zegt de Heere, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Nu is het zo dat de Heere altijd de gebeden van zijn kinderen hoort. En dat hij hun gebeden serieus neemt. En dat hij ook hun tranen ziet. Het staat toch in Psalm 56. Gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? En zo is het bij al Gods kinderen. Ook uw tranen. En ook uw gebeden. Die komen voor Gods aangezicht. Maar Gods kinderen ontvangen niet altijd verhoring op hun gebeden. En waarom niet? Omdat Gods wegen hoger zijn en beter zijn dan onze wegen. Maar de Heere ziet wel de tranen van hen die op de Heere hopen. En hij is nog steeds de medelijdende hoge priester. Soms is Gods weg anders, maar dan zal die weg beter zijn. Want hij zorgt. En soms kan het ook zo zijn dat u achteraf terugziet op uw leven. En dat u dankbaar bent dat de Heere dat gebed niet verhoord heeft. Zo heb ik het wel in mijn leven persoonlijk meegemaakt. En ik weet ook van andere predikanten dat ze ook ergens mee worstelen. En dat de Heer het niet gaf en dat ze achteraf dankbaar zijn. Dat de Heer niet hun gebeden zo verhoord heeft. En zo mag Jesaja deze boodschap brengen. En dan ontving Hiskia ook een teken. Een teken. Daar is zelfs om gevraagd. En dat was niet uit ongeloof. Maar er was een verzoek. Omdat zijn geloof versterkt zou worden. Daarvoor geeft de Heer ook de sacramenten. Vanmiddag dan de doopsbediening. En bij het heilige avondmaal. Dat zijn sacramenten tekenen. Om het geloof te versterken. En daar vroeg Hiskia eigenlijk om. Het verlangen om zijn geloof te versterken. En het teken was dat hij mocht kiezen. Er stond in zijn tuin. Er stond een zonnewijzer die zijn vader Agas daar neergezet had. En met de schaduw van de zon kon je zien ongeveer hoe laat het was. En toen mocht Hiskia het zeggen. Wil je dat de graden 10 graden teruggaan? Of dat de schaduw 10 graden vooruit zal gaan. Nou, het gaat altijd vooruit. Toen zei Hiskia, laat hem maar 10 graden teruggaan. En dat gebeurde. Dat gebeurde. Want daarom is de zon 10 graden teruggekeerd. In de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dat was een groot wonder. En hoe kan dat? Nou, dat komt omdat God, die de natuurwetten geschapen heeft, regeert over deze natuurwetten. En hij heeft de macht om deze natuurwetten ook aan te passen en te veranderen. God doet wonderen. Daarom stond de zon ook stil ten tijde van Jozua. Toen Jozua zag dat hij een grote nood was, want de Kanaanieten zouden ontsnappen en het begon donker te worden. Toen kreeg hij zoveel geloof, heeft tot de Heere geroepen, Heere, laat dan de zon stilstaan. En toen heeft hij in het geloof gezegd, zon, sta stil. en de zon stond stil. En die dag werd verlengd. En de schrift zegt, er was nooit een dag geweest als deze. En er staat er 3 maal dat de zon stond stil. Want God regeert over de natuurwetten. En daarom was de doortocht door de Rode Zee ook mogelijk. En later de doortocht door de Jordaan. En ook nu vindt er een heerlijk wonder plaats. Want de zon ging 10 graden terug. En straks zal de zon ophouden te schijnen. En de sterren zullen van de hemel vallen. En het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden. En dan zullen de volkeren die bezig zijn Antichrist na te volgen, zullen met schrik opzien en beseffen, nu is de grote dag gekomen van de toren van het Lam. Want God regeert en zijn woord blijft altoos bestaan. En Hiskia genas volkomen. Hier zien we opnieuw hoe God redt in nood. Wij zijn ook in nood. Wat is uw nood? Wat is onze grootste nood? Dat is onze zondenood. Dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt in het paradijs. En dat God straks gaat vragen naar u en aan mij, waar is mijn beeld? Ik heb u geschapen naar mijn beeld en gelijkenis. En wee de mens die dan moet zeggen, ik heb het niet meer. Dan zal de Heere zeggen, wist u niet dat ik mijn beeld u had willen teruggeven? Waarom hebt u niet geworsteld? Waarom hebt u niet om gevraagd? Waarom bent u niet bij mijn genadetroon geweest en daar volgehouden in het opzien naar mij? Zulke moeten weggaan in de eeuwige duisternis, in de straf. Bent u er al achter gekomen dat uw nood is niet uw bedrijf en uw inkomen en uw gezondheid? En het onderhoud van uw huis. En het afbetalen van de hypotheek. Maar de grootste nood is dat wij het beeld van God kwijt zijn. Hoe vaak komen we met die nood bij de Heere? Zou het niet nodig zijn om nu in de tijd van de genade met onze grootste nood bij de Heere terecht te komen? Want God redt uit nood. Dat zien we hier bij Hiskia. Zo zagen we zijn overdenking, maar nu zien we ook zijn overmoed. Want wanneer hij hersteld is en hij naar de tempel gegaan is en daar gezongen heeft voor de Heere, misschien heeft hij wel gezongen op Psalm 116. Wat wij zongen, God heb ik lief. Misschien zong hij wel Psalm 56, wat wij ook zojuist gezongen hebben. Ge hebt mijn tranen bewaard in uw fles. En ik zal voor uw aangezicht leven. Het was rijk. Maar toen kwam er weer een beproeving. Een andere beproeving. En die beproeving was dat Hiskia bezoek kreeg. En wel heel hoog bezoek. Hij krijgt bezoek van gezanten. Van koning Merodach Baladan van Babel. Nu is Assyrië nog steeds machtiger dan Babel. Maar die koning van Babel regeert daar nog. Hij is wel een vazalstaat. Want Assyrië is de baas. Ze moeten belasting betalen aan Sanherib. Of aan de Assyriërs. Maar Merodach Baladan wil dat eigenlijk niet blijven doen. En daarom bezoekt hij Hiskia. Want Hiskia is een man, daar moet je mee rekening houden. Want zijn God heeft die Assyriërs een verpletterende nederlaag bezorgd. En zijn God heeft ervoor gezorgd dat de zon terugging. En zijn God heeft hem genezen van een vreselijke ziekte. En wat zal Hiskia zich vereerd gevoeld hebben? Want het is toch prachtig als mensen naar je vragen en dat je mee mag doen. En ook van zo'n hoog aanzien, Babel, een gezantschap uit Babel, komt hier in dit kleine tweestammenrijk. En hier zien we iets weer van de zwakte van Hiskia. Hiskia ziet weer op de macht van mensen. En hij is daar eigenlijk wat onder de indruk van. Hij begrijpt, het gaat om een coalitie. Hij denkt dat dat verstandig is. En hij laat hen ook zien wat hij allemaal heeft. Zijn verdedigingswerken, zijn wapentuig, zijn schatten. Hij laat alles zien wat hij heeft. En zo laat hij zien dat hij echt wel meetelt in een bondgenootschap. Hij mag er echt zijn. En dan lezen wij hier in ons hoofdstuk, in vers 25, die ontdekkende woorden. Je Hiskia deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied. Terwijl zijn hart verheven werd, daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. En hier zien wij weer de zonde van hoogmoed bovenkomen. Trots, en dat is een gruwel in de ogen van de Heere. Om deze zonde kwam een grote toren over Juda en Jeruzalem. En de profeet Jesaja kwam naar Hiskia. En zei, er zullen dagen komen dat de koning van Babel al deze schatten zal wegnemen. En dat hij de nakomelingen uit het huis van David zal maken tot hovelingen in het paleis te Babel. En dat was verschrikkelijk voor Hiskia te horen. Maar het kwam door de zonde van hoogmoed en ondankbaarheid. Hiskia gaf geen vergelding voor de weldadigheid die de Heere hem bewezen had. En nu komt opeens de zonde, heel dicht bij ons gemeente, in ons leven. Zoveel zegeningen hebben wij ontvangen. Zegeningen in het natuurlijke leven, een ongekende welvaart. Genezing uit ziekten. Welke gebedsverhoringen hebt u gehad? Welke uitreddingen hebt u gehad? En misschien was u wel heel blij. Net als die 9 Melaatse mannen, die waren ook blij toen ze op weg gingen naar de priester. En in het geloof moesten ze weggaan naar de priester. En terwijl ze op weg gingen met hun kapotte lichamen, hoe moet het gaan als we daar komen bij de priester? Maar de Heere Jezus heeft het gezegd, we zullen het maar doen. En ze gingen daar en terwijl ze gingen, werden ze helemaal gezond. Dat was een wonder. En ze waren blij. En ze gingen naar huis. Maar er was nog één, die was ook blij, maar die kwam terug, want hij was een Samaritaan. Want die Samaritaan hoorde niet bij het volk van Israël. En nou heeft die rabbi van Israël mij, een onwaardig mens, genezen. En hij knielde neer voor de Heere Jezus om vergelding te doen. Om dankbaarheid te bewijzen. Want wij hadden geen recht op. En weet u hoe het nou met ons moet zijn? Dat wij beseffen dat wij geen recht hebben op al de zegeningen. Op al de kleine zegeningen. Op al de uitreddingen. Dan worden de kleinste zegeningen nog groot. Wanneer we onszelf zien als een rechteloze voor de genade troon van God, dan krijgen we al meer oog voor de goedertierenheid van God. En dan wordt het een wonder dat God ons nog zo draagt en verdraagt en zegent en redt en helpt. Dan gaat u knielen aan zijn voeten en dan zegt u: Heere, ik kan u nooit vergelding doen voor wat u voor mij doet. Maar neem mijn leven, Heere, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Leer mij dankbaarheid. Leer mij uw vergelding te doen. Leer mij uw liefde hebben. En verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Wees u mijn rots. Want ik kan het zelf niet. Ik val zomaar weer af. Ik ben een hoogmoedig, trots mens. En als we dat nou alvast doorhebben, dat zo onze natuur is, dan is de helft van de strijd al gewonnen. Als u het doorhebt waar uw zwakke plekken liggen, dan gaat u erop letten. En wanneer een gedachte opkomt, dan drukt u die gedachte weg. Dan gaat u zich er tegen verzetten. Maar dat kunnen we zelf niet in eigen kracht. Het moet wel, maar dat kunnen wij niet. Dat doet de Heere wel door ons heen. En we zijn er wel verantwoordelijk voor. Hiskia was het ook. Ook verantwoordelijk hoe hij zich gedroeg ten opzichte van de Heere. En o, wat struikelen wij gauw, gemeente. Wij zijn niet beter dan Hiskia. Gemeente, wij zijn slechter dan Hiskia. Want Hiskia was een godvrezende koning die zeer veel goeds gedaan heeft. En zo zijn wij niet. En hier zien wij hem struikelen door de zonde van hoogmoed. En hoe zijn wij? De neiging tot hoogmoed ligt aan de deur. Ook in uw en mijn leven. In het leven van Hiskia was ziekten en gevaren. Brachten hem aan de genadetroon van God. Maar als er een eerbetoon komt uit Babel, dat bracht hem niet bij de genadetroon van God. Toen werd hij hoogmoedig. En hier zien we dat het moeilijker is om dankbaar te zijn in voorspoed dan om geduldig te zijn in tegenspoed. En zo gauw ligt hoogmoed in ons hart. Wat heeft Hiskia zich gestreeld gevoeld? Hij liet die mensen alles zien wat hij had. Nee, het was geen geestelijke hoogmoed. Ik ben beter dan jullie, maar het was wel wereldse hoogmoed. Het was de hoogheid van het leven, de trotsheid van het leven. En daar waarschuwt Johannes voor. In 1 Johannes 2, vers 15. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Hiskia liet alles zien wat hij had. Hij vond zichzelf belangrijk. En zo gaf hij geen vergelding aan de Heere. Dat heeft nou Hiskia niet expres gedaan. Nou ga ik de Heere maar vergeten en dan ga ik mezelf maar wat profileren. Dat deed hij niet expres. Maar hij deed het wel. En hij was er ook verantwoordelijk voor. En toen begreep hij, nadat de profeet Jesaja bij hem kwam, dat hij gezondigd had. En hoe kwam het dat Hiskia zo gauw zondigde? De Heere verliet hem. Dat leest u in vers 31. Nou, waarom deed de Heere dat? Hiskia verlaten en dat Hiskia zo gauw weer zou zondigen. De Heere deed dat om te weten wat in het hart van Hiskia was. Ja, maar de Heere weet toch alle dingen. De Heere wist toch wat in het hart van Hiskia was. Ja, dat is waar. Maar Hiskia wist het zelf niet. En zo kwam Hiskia erachter wat in zijn hart was. God stelde hem op de proef. En toen struikelde Hiskia. En daarom moeten Gods kinderen voortdurend bidden. Om de nabijheid van de Heer. Om de leiding van de Heer. En soms kan de Heere God zijn kind een tijd lang zijn eigen gang laten gaan. En dan komen ze erachter wat in hun hart is. En dan schrikken ze ervan. En zo is Hiskia gevallen in zonde. En zo zien we weer, gemeente, dat de zonde aan de deur ligt. Ook al willen we niet bewust expres van de Heere afwijken. Kan soms ook zo zijn. Dat we bewust zondigen tegen de Heere in. Dat is heel erg. Maar het kan ook zijn dat we in beslag genomen zijn. Door wat wij mooi en fijn vinden. En dat we dan niet denken aan de Heere. En dat we dan in zonde vallen. Dan zijn we daar wel verantwoordelijk voor. Weet u, het geestelijke leven wordt gekenmerkt door ootmoed. En wanneer de Heere werkt met zijn Heilige Geest, dan wordt de mens nederig van hart. En soms laat de Heer ons ook wel eens door een weg gaan wat pijnlijk is voor het vlees, om ons die lessen te leren. Zo was het ook bij Hiskia. Hiskia verootmoedigde zich. Maar gemeente, om even daar weer stil te staan toch nog. De trotsheid, hoogmoed, grootsheid van het leven. Verlangen om gezien te worden, wat zullen de mensen van mij zeggen? Dat is allemaal aanwezig in ons leven. Er kan geestelijk hoogmoed zijn. Dat we menen dat we doorgeleid zijn. Dat op een hogere plaats staan in het geestelijke leven dan anderen. En dan laten we anderen misschien ook wel eens zo voelen. Dat ze niet zo doorgeleid zijn als wij. Geestelijke hoogmoed. Er kan wereldse hoogmoed zijn. Vanwege alle welvaart. En het prachtige huis dat we nu hebben. En de overvloed. Ik heb er toch voor gewerkt. Ik heb toch mijn best gedaan. En dat we onder de indruk zijn van onze kwaliteiten. En onze gaven. Terwijl die allemaal door God geschonken zijn. En God kan intellectuele bekwaamheid geven. Hij kan het ook wegnemen. Daar weet ik voorbeelden van. Dat de Heere die intellectuele bekwaamheid wegnam. Want alles wat u bent en wat u hebt, dat komt van God. Er is niets van u bij. Nog sterker gezegd, als het aan u gelegen had, dan was het veel slechter gegaan in het leven met u. Als God ons niet tegengehouden had, gemeente, en als God ons leven niet zo bestuurd had, dan lagen wij nu bij de thuislozen in de goot in Hartje Rotterdam. Ik en u. Want het is enkel Gods genade. Er is geen verschil dan enkel Gods genade. Dat is het enige verschil. Alles onverdiend geschonken. Laten we daarmee inkeren tot de Heere. En ware dankbaarheid bewijzen. En die ware dankbaarheid, dat is gaan liggen voor de Heere. Ik ben van u. Neem mijn leven. als een levend dankoffer. Leer mij naar uw wil te handelen. In de liefde tot u te wandelen. Trouw te houden aan u en aan uw woord. In alle omstandigheden. En ook al sta ik alleen op het werk, dan sta ik maar alleen op het werk. En ook al word ik meewarig aangekeken door anderen, dan moet dat maar. Maar ik zal staan in de wegen des Heren. En ik zal gaan in de mogendheid des Heren. Want met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God kan ik door sterke benden dringen. God is mij ten schild in het strijdperk van het leven. Zo behoren we te staan. Ziende op Christus, de overste leidsman en voleindige des geloofs. Want al wat u ontbreekt, schenkt hij. Zo gesmeekt, mild en overvloedig. Maar hoe vreselijk te lezen hier, als waarschuwing aan ons. Jehizkia deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied, terwijl zijn hart verheven werd. Daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toren. En dat brengt ons dan tot het derde, zijn overvloed. Dat is nog een kort gedeelte van de preek. Maar wat deed Hiskia toen de profeet hem dit zei? Werd hij boos op Jesaja? Heeft hij Jesaja in de gevangenis geworpen? Heeft hij gezegd, ja maar ik heb toch de altaren van de afgoden weggenomen. En ik heb de Heer altijd gediend. Niets van dat alles. Hij verontschuldigde zichzelf niet. Hij erkende zijn schuld. Hij boog voor de straf. Hij erkende dat hij ondankbaar geweest was. Trots, eigenwijs en hoogmoedig. Hij beleed het voor God. Vers 26. Doch Jehizkia verootmoedigde zich om de verheffing van zijn hart. Hij en de inwoners van Jeruzalem. Het ging door heel de stad Jeruzalem heen. Er was een klagend weegeroep. Ze beseften hun schuld en zonden, zodat de grote toornigheid des Heren over hen niet kwam in de dagen van Jehizkia. Hij verootmoedigde zich voor de Heren. En het heeft nog wel zo'n bijna een eeuw geduurd voordat deze straf wel kwam. Zo langmoedig was de Heer. Maar weet u wat Hiskia deed? Hebben wij ook nodig. Verootmoedigen voor de Heer. U en ik in onze binnenkamers. Dat is nou zo nodig. Want niemand van ons ontkomt aan deze zonde van Hiskia. De ene kan er meer toe geneigd zijn dan de ander. Of er zijn andere zwakke plekken in uw leven. Maar we ontkomen niet aan de zonde. En we hebben allemaal te hoge gedachten van onszelf. En helaas te lage gedachten van God. Daarom is het zo nodig dat u en ik onszelf verootmoedigen voor de Heer. Dat we onze schuld en zonde belijden. En dat we de Heer maar belijden dat we de Heer onrecht gedaan hebben. Omdat wij geen vergelding bewezen hebben aan de Heer voor al zijn weldaden aan ons geschonken. Hoe vaak hebben Gods kinderen de eer van God verduisterd. Misschien niet expres, maar wel gedaan. En daarom is er maar één houding gepast. Schuld belijden. En de Heere vragen om kracht. Om tegen de zonde te strijden. En wanneer we deze geschiedenissen zien, gemeente, dan kan een mens moe worden van de zonde. Want dat is het verschrikkelijke in ons leven, het ongeloof. Het onnodig zorgen maken, dat is ook ongeloof. Het ons druk maken over alles en nog wat, in plaats van het alles voor de Heere neer te leggen. En in vertrouwen op Hem verder te gaan. In afhankelijkheid van Hem. Smekend om liefde tot Hem en liefde tot zijn woord en tot zijn huis en tot zijn volk. Maar de zonde is verschrikkelijk. Dat is het ergste in het leven. En dat laat de Heilige Geest ook zien. Dan krijgt u een hekel aan alle vormen van zonde en dan wordt uw grootste vijand. Dan bidt u, Heere, zet een wacht voor mijn lippen. En dan verlangt u ernaar dat straks de zonde zal afsterven van die teleurstellingen die wij zien bij Hiskia. Die teleurstellingen die wij in ons leven ook zien. We zien het leven van Hiskia. We zijn teleurgesteld als we dat lezen. Die Godvrezende koning. Hij deed geen vergelding aan de Heere. Och, wat jammer. Precies. En dat is bij ons ook zo. Maar straks houden die teleurstellingen op. Dan gaat het weg. Dan is de zonde eindelijk voorbij. En dan zullen Gods kinderen zonder zonde de Heer groot maken. Wat Hiskia nu mag doen, dat zullen Gods kinderen straks doen. En de Heer ging verder met Hiskia. Gaat verder met zijn kinderen. En dat is alleen maar te verklaren vanuit het kruis van Christus. Omdat Christus geleden heeft. Ook voor de ellendige hoogmoed van zijn eigen volk. En hoe is het verder gegaan met Hiskia? Heel goed. Hij kreeg overvloed. Door de goedheid van de Heere kreeg Hiskia rijkdom, eer, zilver, schatkamers, voorraadschuren met koren, wijn en olie. Hij had veel vee, hij heeft veel goeds gedaan voor het volk. Hij heeft de watergang gegraven en water van buiten de stad binnen de stad gebracht. U kunt het nog zien vandaag in Jeruzalem. De watertunnel van Hiskia. En toen ontsliep Hiskia. Een voornaam graf kreeg hij. En het volk van Jeruzalem bedreef grote rouw over deze goede koning. Ja, het was dankzij Gods trouw dat het goed kwam met Hiskia. Maar hoe zal ons einde zijn? Amen. Wij zingen gemeente 141, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, wij zeggen u dank voor uw heilig woord. En we zeggen u dank, Heere, dat we ook deze geschiedenissen van Hiskia heel in het kort hebben mogen bezien. En dan vooral dat laatste. O Heere, we hebben het gezongen. En we bidden het u, zet een wacht voor onze lippen. En behoed de deuren van onze mond. Zo gauw spreken wij wat we niet hadden moeten zeggen. O Heere, de tong is een klein lid, maar het ontsteekt een groot vuur. O Heere, wij bidden u, verenig ons hart tot de vrees van uw naam. En laten wij vrede bij u zoeken en vinden. En dat uw goede geest ons mag leiden in uw wegen. Heere, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Gedenk ons deze dag verder en breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.